Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zo is het vandaag onze eerste aflevering binnen het officieel begin van het pontificaat van Paus Leo XIV. Want op zondag 18 mei is natuurlijk de Heilige Mis gecelebreerd ter inauguratie van het pontificaat van deze nieuwe paus. Dat heeft u ook helemaal live kunnen volgen op Radio Maria, een prachtige liturgie waar we zo meteen zullen blijven bij stilstaan. Een tweede toespraak waar we vandaag blijven bij stilstaan, dat is de toespraak die de paus heeft gegeven tot de leden van het diplomatieke korps dat geaccrediteerd is bij de Heilige Stoel. Dus alle ambassadeurs, zeg maar, van de landen die diplomatieke relaties hebben met het Vaticaan, met de Heilige Stoel. Daar is jammer genoeg geen audio-weergave van, maar het gaat wel over een heel belangrijke toespraak die nu reeds een beetje de wijze schetst waarop Paus Leo XIV kijkt naar de wereld en de wereldproblematieken van vandaag. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken we even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 16 mei ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. Een audiëntie werd verleend aan pater moral Anton Alejandro, de prior-generaal van de Orde van Sint Augustinus, de orde waar paus Leo XIV tot voor kort bij hoorde. De leden van het Corps Diplomatiek geaccrediteerd bij de Heilige Stoel werd eveneens ontvangen op vrijdag 16 mei. En dan nog twee kardinalen, kardinaal Daniel Fernando Sturla Beruet, de aartsbisschop van Montevideo in Uruguay, werd door de paus ontvangen, en kardinaal Victor Manuel Fernandez, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer. Op zaterdag 17 mei ontving de paus de leden van de stichting Centesimus Annus Pro Pontifice. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Matteo Maria Zuppi, de aartsbisschop van Bologna in Italië en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Professor-advocaat Venerando Marano, de voorzitter van het Staatstribunaal van Vaticaanstad, werd eveneens door de paus ontvangen. De kardinaal Giorgio Maringo werd door de paus ontvangen. Hij is de apostolisch prefect van Ulaanbaatar in Mongolië. Samen met zijn gevolg mocht hij de paus begroeten en kardinaal José Tolentino de Mendoza, de prefect van het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Op zondag dan, 18 mei, was het de inauguratie van het pontificaat. En daardoor waren dus heel wat staatshoofden en leiders aanwezig in Rome. Gelegenheid dus om met hen in gesprek te gaan. Zo werd de president van de Republiek van Peru ontvangen, mevrouw Dina Ercilia Boluarte Segarra, En dat is natuurlijk het land waar paus Leo XIV vele jaren heeft doorgebracht van zijn leven als missionaris. En ook de heer Volodymyr Zelensky, president van de Republiek van Oekraïne, werd door de paus ontvangen. Zoals eerder aangegeven, op vrijdag 16 mei ontving de paus alle ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel voor een samenkomst. En daarbij zei hij het volgende: Uwe eminentie, excellenties, dames en heren, vrede zij met u. Ik dank de heer George Poulides, ambassadeur van de Republiek Cyprus en deken van het Corps Diplomatiek, voor de hartelijke woorden die hij namens u allen heeft overgebracht en voor zijn onvermoeibare werk dat hij verricht met de kracht, passie en vriendelijkheid die hem onderscheiden. Kwaliteiten die hem de achting hebben opgeleverd van al mijn voorgangers die ik in deze jaren van mijn missie bij de Heilige Stoel heb ontmoet en in het bijzonder van wijlen paus Franciscus. Ik wil ook mijn dank uitspreken voor de vele berichten van felicitaties en goede wensen die volgden op mijn verkiezing, evenals die van condolences voor het overlijden van paus Franciscus die daaraan vooraf gingen en die eveneens werden ontvangen uit landen waarmee de Heilige Stoel geen diplomatieke relaties onderhoudt. Dit is een belangrijke blijk van achting die de verdieping van de wederzijdse betrekkingen aanmoedigt. Ik zou willen dat in onze dialoog altijd het gevoel overheerst dat we een familie zijn. De diplomatieke gemeenschap vertegenwoordigt in feite de hele familie van volkeren en deelt de vreugde en het verdriet van het leven en de menselijke en spirituele waarden die het bezielen. De pauselijke diplomatie is in feite een uitdrukking van de katholiciteit van de kerk. En in haar diplomatieke actie wordt de Heilige Stoel bezield door een pastorale urgentie die haar niet drijft om privileges te zoeken, maar om haar evangelische missie ten dienste van de mensheid te intensiveren. De Heilige Stoel bestrijdt alle onverschilligheid en roept voortdurend het geweten wakker, zoals mijn eerbiedwaardige voorganger onvermoeibaar deed, altijd aandachtig voor de roep van de armen, de behoeftigen en de gemarginaliseerden. Evenals voor de uitdagingen die onze tijd kenmerken, van het behoud van de schepping tot kunstmatige intelligentie. Uw aanwezigheid vandaag is niet alleen een concreet teken van de bezorgdheid van uw landen voor de apostolische stoel, maar ook een geschenk voor mij, dat mij in staat stelt het streven van de kerk en van mij persoonlijk te vernieuwen om elk volk en elke persoon op deze aarde die waarheid, gerechtigheid en vrede willen en nodig hebben te bereiken en te omarmen. In zekere zin is mijn eigen levenservaring, ontwikkeld tussen Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa, representatief voor dit streven om grenzen te overschrijden en verschillende mensen en culturen te ontmoeten. Door het voortdurende en geduldige werk van het staatssecretariaat wil ik de kennis en de dialoog met u en met uw landen consolideren, waarvan ik er al veel heb mogen bezoeken in de loop van mijn leven, vooral toen ik generaal-overste van de Augustijnen was. Ik vertrouw erop dat de goddelijke voorzienigheid mij nog meer gelegenheden zal geven om de realiteiten waar u vandaan komt te ontmoeten, zodat ik de kansen kan verwelkomen die zich zullen voordoen om zoveel broeders en zusters die over de hele wereld verspreid zijn in het geloof te bevestigen en nieuwe bruggen te bouwen met alle mensen van goede wil. In onze dialoog zou ik willen dat we 3 sleutelwoorden in gedachten houden, die de pijlers vormen van de missionaire actie van de kerk en het werk van de diplomatie van de heilige stoel. Het eerste woord is pace, vrede. Maar al te vaak zien we het als een negatief woord, dat we zeggen als een loutere afwezigheid van oorlog en conflict, aangezien conflict deel uitmaakt van de menselijke natuur en ons altijd vergezelt, waardoor we maar al te vaak in een constante staat van conflict leven, thuis, op het werk, in de samenleving. Vrede lijkt dan slechts een onderbreking, een moment van rust tussen het ene geschil en het andere. Want hoe hard we ook ons best doen, spanningen zijn altijd aanwezig, een beetje als smeulende sintels onder de as, klaar om elk moment weer op te laaien. In het christelijk perspectief, net als in dat van andere religieuze ervaringen, is vrede in de eerste plaats een geschenk. Het eerste geschenk van Christus. Ik geef u mijn vrede. Het is echter een actief, betrokken geschenk dat ieder van ons interesseert en bezighoudt, ongeacht culturele achtergrond en religieuze overtuiging, en dat in de eerste plaats een werk aan jezelf vraagt. Vrede wordt gebouwd in het hart en vanuit het hart, waarbij trots en aanspraken worden uitgebannen en taal wordt gemeten, omdat je ook met woorden kunt kwetsen en doden, niet alleen met wapens. Met dit in gedachten beschouw ik de bijdrage die religies en de interreligieuze dialoog kunnen leveren aan het bevorderen van vredescontexten als fundamenteel. Dit vereist natuurlijk volledig respect voor godsdienstvrijheid in elk land, omdat religieuze ervaring een fundamentele dimensie van de menselijke persoon is, zonder welke het moeilijk, zo niet onmogelijk is, om die zuivering van het hart te bereiken die nodig is om vredesrelaties op te bouwen. Vanuit dit werk waartoe we allemaal geroepen zijn, kunnen de premissen van alle conflicten en de destructieve wil om te overwinnen worden uitgeroeid. Dit vereist ook een oprechte wil tot dialoog, bezield door het verlangen om elkaar te ontmoeten in plaats van met elkaar in conflict te komen. In dit perspectief moeten de multilaterale diplomatie en de internationale instellingen die in de eerste plaats bedoeld waren om eventuele geschillen binnen de internationale gemeenschap op te lossen, nieuw leven worden ingeblazen. Natuurlijk hebben we ook de wil nodig om te stoppen met het produceren van vernietigings- en doodsinstrumenten. Want, zoals Paus Franciscus in zijn laatste Urbi et Orbi boodschap in herinnering bracht, er is geen vrede mogelijk zonder echte ontwapening. De noodzaak die elk volk heeft om voor zijn eigen verdediging te zorgen, mag niet veranderen in een algemene wapenwetloop. Het tweede woord is gerechtigheid. Het nastreven van vrede vereist het beoefenen van gerechtigheid. Zoals ik al zei, heb ik mijn naam in de eerste plaats gekozen met de gedachte aan Leo XIII, de paus van de eerste grote sociale encycliek, Rerum Novarum. In de veranderende tijden waarin we leven, kan de heilige stoel niet nalaten zijn stem te laten horen tegen de vele onevenwichtigheden en onrechtvaardigheden die onder andere leiden tot onwaardige arbeidsomstandigheden en steeds meer gefragmenteerde en conflictueuze samenlevingen. Er moeten ook inspanningen worden geleverd om de mondiale ongelijkheden te herstellen, waarbij rijkdom en armoede diepe sporen trekken tussen continenten, landen en zelfs binnen individuele samenlevingen. Het is de taak van degene met bestuursverantwoordelijkheden, om te streven naar de opbouw van harmonieuze en vreedzame burgermaatschappijen. Dit kan in de eerste plaats door te investeren in het gezin, gebaseerd op de stabiele verbintenis tussen man en vrouw, een kleine, maar ware samenleving en voorafgaand aan elke burgerlijke samenleving. Bovendien kan niemand zich onttrekken aan de voorkeur voor een context waarin de waardigheid van iedere persoon wordt beschermd, vooral van de meest kwetsbare en weerloze, van ongeborenen tot ouderen, van zieken tot werklozen, of het nu gaat om burgers of immigranten. Mijn eigen verhaal is dat van een burger, een afstammeling van immigranten die op hun beurt emigreerden. Ieder van ons kan in de loop van zijn leven gezond of ziek zijn, werk hebben of werkloos zijn, in zijn thuisland of in een vreemd land zijn. Onze waardigheid blijft echter altijd dezelfde, die van een schepsel dat door God gewild en bemind is. Het derde woord is waarheid. Echt vreedzame relaties kunnen niet worden opgebouwd, zelfs niet binnen de internationale gemeenschap, zonder waarheid. Waar woorden dubbelzinnige en ambivalente connotaties aannemen en de virtuele wereld, met zijn veranderde perceptie van de werkelijkheid, het zonder controle overneemt, is het moeilijk om authentieke relaties op te bouwen, omdat de objectieve en werkelijke premissen van communicatie verloren gaan. Van haar kant kan de kerk er nooit voor terugdeinzen om de waarheid te spreken over de mens en de wereld, zelfs niet als het nodig is om haar toevlucht te nemen tot harde taal, die in eerste instantie misschien wat onbegrip kan oproepen. Waarheid is echter nooit gescheiden van liefde, die altijd de zorg voor het leven en het welzijn van iedere man en vrouw als kern heeft. Bovendien is waarheid in het christelijke perspectief niet de bevestiging van abstracte en onstoffelijke principes, maar de ontmoeting met de persoon zelf van Christus, die leeft in de gemeenschap van gelovigen. Waarheid vervreemdt ons dus niet, maar stelt ons juist in staat om de uitdagingen van onze tijd krachtiger aan te gaan, zoals migratie, het ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie en het behoud van onze geliefde aarde. Dit zijn uitdagingen die de inzet en samenwerking van allen vereisen, want niemand kan ze alleen aan. Dierbare ambassadeurs, mijn ambt begint te midden in een jubeljaar dat op een bijzondere wijze is gewijd aan hoop. Het is een tijd van bekering en vernieuwing, en bovenal een gelegenheid om meningsverschillen achter ons te laten en een nieuwe reis te beginnen, bezield door de hoop om samen, ieder volgens zijn of haar eigen gevoeligheden en verantwoordelijkheden, te kunnen bouwen aan een wereld waarin iedereen zijn of haar menselijkheid kan realiseren in waarheid, gerechtigheid en vrede. Ik hoop dat dit in alle contexten kan gebeuren, te beginnen met de meest beproefde, zoals Oekraïne en het Heilige Land. Ik dank jullie voor al het werk dat jullie doen om bruggen te bouwen tussen jullie landen en de Heilige Stoel. En met heel mijn hart zegen ik jullie, jullie families en jullie volkeren. Dank u. Toespraak van Paus Leo XIV gericht aan de ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel. Ambassadeurs dus van landen waar diplomatieke relaties bestaan met de kerk, met het Vaticaan. Opnieuw weer klinkt de oproep tot vrede in deze toespraak, zoals Paus Leo XIV het reeds heeft aangehaald van bij het begin van zijn pontificaat. begin van zijn pontificaat, ik moet zeggen zijn eerste dagen als paus. Want de officiële begin van dat pontificaat heeft dus plaatsgevonden op zondag 18 mei. Een prachtige liturgie die vol symboliek zit. We zagen eerst een beeld van een bijna volledig lege Sint-Pietersbasiliek. De enigen die aanwezig waren, waren uiteraard degenen die verantwoordelijk zijn voor de liturgie. Ook de kardinalen waren aanwezig. De patriarchen van de Oosterse kerken, die zich zo hadden opgesteld dat zij aan de tombe eigenlijk van de heilige Petrus stonden, maar dus nog op het gelijk vloer, zeg maar, van de basiliek. Vervolgens naderde de paus richting de patriarchen en daalden zij samen af tot in de kapel waar de heilige Petrus te rusten is gelegd, waarop de basiliek ook is gebouwd. Daar beneden lagen reeds de drie voorwerpen die zouden meegedragen worden in de processie die zich vervolgens naar het Sint-Pietersplein zou begeven, namelijk uiteraard het evangelie, het woord van God, en dan twee tekens die zeer specifiek verbonden zijn met het bisschopsambt, moeten we zeggen, maar natuurlijk de eerste bisschop, de eerste paus, dat was Petrus zelf. En dus verwijzingen zijn naar de band tussen de heilige apostel Petrus en de missie die aan hem is toevertrouwd door Jezus Christus en de nieuwe paus die de opvolger is van die apostel. Namelijk het pallium en de vissersring. We gaan daar zo meteen nog op terugkomen, want die hebben een belangrijke rol gespeeld, zeg maar, in het verdere verloop van de liturgie. Terwijl het Laudes Regiae, een mooie litanie, weerklonk, gingen vervolgens de kardinalen naar buiten, de hele processie, uiteraard ook de paus. En op het moment dat hij het plein opkwam, werd hij onthaald door een groot applaus, dat opsteeg van op het Sint-Pietersplein. Aan de centrale deur van de basiliek hing een wandtapijt, een kopie van een Vlaams wandtapijt met een voorstelling van de wonderbaarlijke visvangst, die de dialoog tussen Jezus en Petrus uitbeeldt. Dit was een centraal thema in de liturgie van het woord en tijdens de gehele viering. Een reproductie dus van een Vlaams wandtapijt, oorspronkelijk gemaakt voor de Sixtijnse kapel, gebaseerd op een tekening van Raphaël. Het origineel is trouwens te bezichtigen in de Vaticaanse musea. Opvallend was de beeltenis die gekozen werd voor deze Eucharistie, namelijk de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad uit het Maria-heiligdom van Genazzano. Paus Leo XIV is in de eerste dagen van zijn pontificaat daar reeds op bezoek gegaan. Vervolgens hoorden wij het Vide Aqua weer klinken. We zijn natuurlijk een zondag in de paastijd op dat moment en dus besprenkelde de paus na de zegening van het water de aanwezigen. Na het zingen van het Gloria en het bidden van de collecte begon de liturgie van het woord. De eerste lezing die we hoorden werd verkondigd in het Spaans, afkomstig uit de Handelingen van de Apostelen, waarin Petrus Christus verkondigt als de steen die door de bouwlieden werd verworpen. Het responsorium, verkondigd in het Italiaans, vervolgt ook de beeldspraak van de steen die door de bouwlieden werd afgekeurd, is de hoeksteen geworden, uit Psalm 117. Een tweede lezing in het Engels kwam uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus en onderstreept dus de band tussen Petrus, de kerk van Rome, en het ambt van zijn opvolger. Het evangelie dan was afkomstig uit het evangelie volgens de heilige Johannes en werd verkondigd zowel in het Latijn als in het Grieks en vertelde over de drievoudige vraag van Jezus aan Petrus: bemint gij mij? Om vervolgens het antwoord te ontvangen: wijd mijn schapen. En dat is natuurlijk een van de fundamentele woorden die onze Heer Jezus Christus uitspreekt, die missie toevertrouwt aan de heilige apostel Petrus. Na de verkondiging van het evangelie benaderden drie kardinalen, afkomstig uit elk van de ordes der kardinalen, er zijn dus kardinaal diakens, kardinaal priesters en kardinaal bisschoppen. Dat wordt volledig bepaald naar de voorkeur van de paus zelf. Die elk een ander continent vertegenwoordigden ook, kwamen zo tot bij de paus. De eerste mocht hem het pallium opleggen. En dat pallium is dus een wollen stuk stof, dat een beetje doet denken aan een Y-vorm, zeg maar, waar zwarte kruisen op staan en die verwijzen naar het beeld van de goede herder, die het verloren lam op zijn schouders legt en terugbrengt naar de kudde. Een ander beeld is ook om zelf het offerlam te zijn. Dat zijn twee betekenissen die aan het pallium gegeven worden. Bovendien is het niet enkel de paus die dit draagt, maar ook de metropoliet-aartsbisschoppen hebben het recht om dit te mogen dragen. Het ontvangen van het pallium werd gevolgd door een bijzonder gebed door een tweede kardinaal, waar de aanwezigheid en de bijstand van de Heer voor de paus werd afgeroepen. En een derde mocht eveneens zo'n gebed uitspreken, waarin een bijzondere nadruk werd gelegd op het feit dat de kerk werd gebouwd op de rots die Petrus is, die Jezus herkende als de Zoon van de levende God. En deze mag dan vervolgens de paus de vissersring schenken. En de vissersring is een ring die door pausen wordt gedragen, een zegelring, verwijzend naar de opdracht die de heilige apostel Petrus heeft om het zegel van het geloof te drukken op zijn broeders. Dus de opdracht die daar ligt om niet alleen te getuigen van het geloof, maar het ook in te prenten, zeg maar. Dat is de verwijzing van die zegelring. Een gouden ring waar enerzijds dus die wonderbare visvangst op afgebeeld is en anderzijds de sleutels. Daar Petrus natuurlijk de sleutels ontvangt van het Koninkrijk Gods. Deze symbolen staan ook op de ring van paus Leo XIV, net zoals zijn voorgangers zo'n vissersring hebben gedragen. Deze vissersring wordt trouwens onklaar gemaakt van zodra een paus komt te overlijden. Ook bij paus Franciscus is dat gebeurd. De paus heeft vervolgens alle aanwezigen gezegend met het evangelie, terwijl de acclamatie, we wensen u vele jaren, werd uitgesproken in het Grieks. Daarna volgde een processie, zeg maar, van 12 vertegenwoordigers van alle verschillende categorieën van het volk van God, van over de hele wereld, die hun gehoorzaamheid aan de paus beloven. Dit is een beetje een verandering met de vorige inauguratieliturgie. Toen waren het kardinalen, nu heeft de paus ervoor gekozen, uitdrukkelijk, om dus 12 van die vertegenwoordigers van alle groepen van de kerk te vragen om hun gehoorzaamheid aan de paus uit te drukken. Het was een zeer mooi moment. Trouwens, bij de overhandiging van het pallium en van de vissersring was er ook zichtbaar emotie te zien op het aangezicht van paus Leo XIV. Na deze ritus werd het credo gezongen en kon de liturgie verder gaan en ging de liturgie van het woord over in de liturgie van de Eucharistie, met ook bijzondere gebeden die heel specifiek aan God vragen om de paus bij te staan in het ambt dat hij ontvangen heeft door de stem van zijn medebroeders kardinalen. Een beetje een overzicht van deze liturgie. Voor ons is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen met paus Leo XIV het Regina Caeli te bidden. En daarna komen we nog bij u terug en zal u kunnen luisteren naar de woorden van de homilie die de paus heeft gegeven tijdens de Eucharistie van de inauguratie.
Regina Caeli, letare, alleluia, quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
gaudiet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia sub exit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam don eis, Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We laten nu graag nog luisteren naar de homilie van Paus Leo XIV tijdens de inauguratiemis en die hij op deze wijze kon uitspreken voor alle gelovigen.
Cari fratelli cardinali, fratelli nel episcopato e nel sacerdozio, distinte autorità, membri del corpo diplomatico.
Dierbare broeders kardinalen, broeders in het bisschopsambt en priesterschap, dierbare autoriteiten, leden van het corps diplomatiek, broeders en zusters. Ik begroet u allen met een hart vol dankbaarheid, nu ik begin aan het ambt dat mij is toevertrouwd. Augustinus schreef: U hebt ons voor uzelf gemaakt, Heer, en ons hart heeft geen rust totdat het in u rust. De afgelopen dagen hebben we een bijzonder intense tijd meegemaakt. De dood van Paus Franciscus vervulde onze harten met verdriet, en in die moeilijke uren voelden we ons als de menigte waarvan het evangelie zegt dat ze als schapen zonder herder waren.
Proprio nel giorno di Pasqua abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione.
Op de dag van Pasen ontvingen we echter zijn laatste zegen en in het licht van de verrijzenis gingen we dit moment tegemoet in de zekerheid dat de Heer zijn volk nooit in de steek laat en bijeenbrengt als ze verstrooid zijn en hem bewaart als een herder zijn kudde. In deze geest van geloof is het college van kardinalen bijeengekomen voor het conclaaf, komende uit verschillende achtergronden, verschillende wegen, hebben we in Gods handen het verlangen gelegd om de nieuwe opvolger van Petrus te kiezen, de bisschop van Rome, een herder die in staat is om het rijke erfgoed van het christelijk geloof te bewaken en tegelijkertijd zijn blik ver in de toekomst te richten, om de vragen, zorgen en uitdagingen van vandaag aan te gaan. Begeleid door uw gebed voelden we het werk van de Heilige Geest, die in staat was om de verschillende muziekinstrumenten te stemmen, waardoor de snaren van onze harten trilden in één enkele melodie. Ik ben gekozen zonder enige verdiensten en met angst en beven kom ik naar jullie toe als een broeder die een dienaar wil zijn van jullie geloof en vreugde, die met jullie op weg gaat op de weg van Gods liefde.
Camminando con voi sulla via del amore di Dio,
die ons allen verenigd wil zien in één familie.
Amore e unità.
Liefde en eenheid. Dat zijn de twee dimensies van de missie die Jezus aan Petrus heeft toevertrouwd. Het evangelie vertelt ons dit door ons naar het meer van Tiberias te leiden. Hetzelfde meer waar Jezus was begonnen met de missie die hij van de Vader had ontvangen. De mensheid vissen om haar te redden van de wateren, van het kwaad en de dood. Langs de oever van dat meer had hij Petrus en de andere eerste leerlingen geroepen om net als hij vissers van mensen te zijn. En nu, na de verrijzenis, is het hun beurt om deze missie verder te zetten. Om steeds opnieuw het net uit te werpen om de hoop van God onder te dompelen in de wateren van de wereld. Hoe kan Petrus deze taak uitvoeren? Het evangelie vertelt ons dat dit alleen mogelijk is omdat hij in zijn eigen leven de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van God heeft ervaren. Zelfs in het uur van mislukking en ontkenning. En daarom gebruikt het evangelie, wanneer Jezus Petrus aanspreekt, het Griekse werkwoord agapao, dat verwijst naar de liefde die God voor ons heeft, naar zijn aanbod zonder voorbehoud en zonder berekening. Anders dan het werkwoord dat gebruikt wordt voor het antwoord van Petrus, dat in plaats daarvan de liefde van vriendschap beschrijft die we onderling uitwisselen. Als Jezus aan Petrus vraagt: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Verwijst hij dus naar de liefde van de Vader. Het is alsof Jezus tot hem zegt: enkel als je deze liefde van God, die nooit faalt, hebt gekend en ervaren, zul je in staat zijn mijn lammeren te weiden. Alleen in de liefde van God de Vader zul je in staat zijn je broeders en zusters te beminnen met een meer, dat we zeggen door je leven op te offeren voor je broeders en zusters. En Petrus is daarom belast met de taak meer lief te hebben en zijn leven te geven voor de kudde. Petrus' ambt wordt juist gekenmerkt door deze verplichtende liefde, omdat de kerk van Rome voorgaat in naastenliefde en haar ware gezag de naastenliefde van Christus is. Het gaat er nooit om anderen in te palmen met onderdrukking, religieuze propaganda of machtsmiddelen. Maar het gaat er altijd en alleen om lief te hebben zoals Jezus deed. Hij, zegt de apostel Petrus zelf, is de steen die door u, de bouwlieden, verworpen is en tot hoeksteen geworden is. En als de steen Christus is, moet Petrus de kudde hoeden zonder ooit toe te geven aan de verleiding om een eenzame leider te zijn of een leider die boven anderen wordt geplaatst en die zichzelf meester maakt over de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Integendeel, hij moet het geloof van zijn broeders dienen en met hen meegaan. Wij allen zijn in feite levende stenen, geroepen door ons doopsel om Gods bouwwerk op te bouwen in broederlijke gemeenschap, in de harmonie van de geest, in het samenleven van verscheidenheid. Zoals de heilige Augustinus zegt, de kerk bestaat uit allen die in harmonie zijn met hun broeders en die hun naaste liefhebben. Dit, broeders en zusters, zou ik willen dat dit ons eerste grote verlangen was, een verenigde kerk, een teken van eenheid en gemeenschap, die zuurdeesem wordt voor de wereld. In deze tijd zien we nog steeds te veel verdeeldheid, te veel wonden veroorzaakt door haat, geweld, vooroordelen, angst voor andersdenkenden, een economisch paradigma dat de hulpbronnen van de aarde uitbuit en de armsten marginaliseert. En wij willen binnen dit deeg een kleine zuurdeesem zijn van eenheid, van gemeenschap, van broederschap. Wij willen met nederigheid en vreugde aan de wereld zeggen: kijk naar Christus. Kom tot Hem. Ontvang Zijn woord dat verlicht en troost. Luister naar Zijn voorstel van liefde om Zijn ene familie te worden. In de ene Christus zijn wij één. En dit is de weg die wij samen moeten gaan. Onderling, maar ook met onze christelijke zusterkerken, met hen die andere religieuze paden bewandelen, met hen die de rusteloosheid van het zoeken naar God cultiveren, met alle vrouwen en mannen van goede wil, om te bouwen aan een nieuwe wereld waarin vrede heerst.
Questo è lo spirito missionario che deve animarci.
En dit is de missionaire geest die ons moet bezielen, zonder ons op te sluiten in onze eigen kleine groep of ons superieur te voelen aan de wereld. We zijn geroepen om de liefde van God aan allen aan te bieden, zodat de eenheid gerealiseerd kan worden, die verschillen niet opheft, maar de persoonlijke geschiedenis van iedere mens en de sociale en de religieuze cultuur van ieder volk versterkt. Broeders, zusters, dit is het uur van de liefde. De liefde van God, die ons broeders en zusters onder elkaar maakt, is de kern van het evangelie. En met mijn voorganger, Leo XIII, kunnen we ons vandaag afvragen: als dit criterium in de wereld zou heersen, zou dan niet onmiddellijk alle tweedracht ophouden en zou de vrede niet terugkeren? Laten we met licht en de kracht van de Heilige Geest bouwen aan een kerk die gegrondvest is op de liefde van God en een teken van eenheid, een missionaire kerk die haar armen opent naar de wereld, die het woord verkondigt, die zich laat beroeren door de geschiedenis en die een zuurdeesem van verzoening wordt voor de mensheid. Laten wij samen, als één volk, als allen broeders, naar God toe gaan en elkaar beminnen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Wij hebben uiteraard ook onder het nieuwe pontificaat voor u de Vaticaanse hymne klaarstaan. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.